Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Elke woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur op Amsterdam FM. Dit is Moet je horen. Een programma met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. We draaien hun muziek en zij vertellen ons de verhalen erachter.
Twee paar schoenen in Madrid, waarvan één paar dat me prima zit. En soms denk ik, ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik, ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Maar ja, Madrid, Parijs, Berlijn, waar mijn schoenen en mijn hemd en mijn koffer zijn. Wat moet ik met die grote steden? Wat moet ik met die resten van een ver verleden? Die schoenen zijn beschimmeld en dat hemd is te klein. En die koffer, die zal wel niet te tillen zijn. Ach ja, Parijs, Berlijn, Madrid, waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Van dat hemd zullen ze wel een stofdoek maken. En die koffer, die doet tenslotte niets ter zake. Wat moet ik met die dingen? Ik blijf zitten waar ik zit. Ik ben bij jou, Tabé, Parijs, Berlijn, Madrid.
Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen vanuit het Pleintheater gaan we praten met de theatermaker, maar ook de directeur van het Pleintheater, Berit Dansen. En wij zijn blij dat u weer luistert. En u hoorde net, de openingstune van vandaag was Boudewijn de Groot met Parijs, Berlijn, Madrid, plaatsen waar we allemaal nu niet naartoe kunnen en mogen. Welkom Berit, ik zeg welkom, ik voel mij welkom in jouw theater, maar welkom in het programma. Fijn dat we bij je op bezoek mogen komen.
Zeker, want het is leuk ook dat jullie op bezoek komen.
Ja,
zeg maar.
Het is een ontzettend druilerige dag, maar wij maken er een zonnige uitzending van, toch?
Midwinter, februari.
Ik vraag altijd, hoe ben je hier naartoe gekomen? Nou, ik ga jou nu vragen, hoe ben je naar je eigen theater toegekomen?
Ik ben via de Eitunnel met mijn auto hier naartoe gekomen met een lading vol spullen voor ons theater.
Oké, toch bevoorrading voor het moment dat jullie helemaal weer klaar zijn als het weer open mag.
Ja, ik ben ook een soort directeur die alles kan, eigenlijk. Dus als er iets gerepareerd moet worden, dan doe ik het ook.
Oké, Okay. We zien jou met de hoofd straks bij de zwanenhals van de grootsteen.
Absoluut, ja. Als het nodig is, doe ik het. Ja, ik doe het ook thuis. Dus. Okay.
Had je wat met Boudewijn de Groot?
Ik kende het eigenlijk helemaal niet. Het werd niet gedraaid bij ons thuis. Nee, ben ik niet meer opgegroeid. Ja, we hadden natuurlijk als kind de arbeidsvitamine. En dan kwamen die dingen langs als mijn moeder aan het stofzuigen was. Maar nee,
als ze aan het stofzuigen was, dan hoorden ze daar.
Nou ja, dan werd dat vroeger gedraaid in de jaren 70. De arbeidsvitamine.
Het programma bestaat nog steeds volgens mij.
Oh ja. Het was volgens mij muziek voor de fabrieken. Althans, zo is het me uitgelegd. Dus als ik dan een dagje thuis was van school, dan hoorde ik mee de arbeidsvitamine.
Uit wat voor gezin kom jij? Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Utrecht, maar dat is omdat er in het dorp waar ik vandaan kom geen ziekenhuis was. Dat heet nu Nieuwegein. Ik kom uit Jutphaas. Mijn moeder komt wel uit Utrecht, dus er is wel een lijn naar Utrecht toe. En ik ben eigenlijk opgegroeid in een zandvlakte die nu Nieuwegein heet. Maar ik voel mij een Jutphaasenaar.
Moeten we ons dan een beetje voorstellen zoals de film van Alex van Warmerdam, De Noorderlingen, zo'n soort decor?
Ja, ik reed toevallig het weekend langs Nieuwegein en zag dat er een benzinestation Jutphaas heet. En dacht, zo kan je het je wel voorstellen. Het was gewoon volgens mij een grote opgespoten boel en een enorme cityplanning om de uitbreiding van Utrecht. Ja, echt. Als je zeg maar nu films gaat kijken van family building in de jaren 70 uit Zweden of uit Nederland of zo, dan ja, heel zeg maar dat hele geïsoleerd, happy, collective-achtige omgeving. Ja, dat. Ja, ik ben echt opgegroeid in de zandvlakte. En het grappige is dat ik ooit in Senegal werkte en door de straten heen liep. En die straten vol met zand lagen en dat ik een soort hele vreemde herkenning had. Maar ik begreep niet zo goed waarom. En later dacht ik, oh ja, dat was bij ons eigenlijk ook zo. Onze straten waren ook allemaal van zand. Die liepen. En daar liepen we als kinderen doorheen. De straten hadden ook geen namen, maar het was heel vreemd om een herkenningsfeest te hebben in een Afrikaans land, zeg maar.
Ja. We gaan straks over jouw Afrikaanse kant van je carrière hebben. Wat deed jouw vader?
Mijn vader was bioloog en die werkte op de Uithof en later bij het RIVM.
Onderwerp. Ja. Leeft hij nog?
Nee, hij is al bijna 20 jaar geleden overleden. Vrij jong. En het laatste deel van zijn leven werkte hij in Brussel. En in ook een soort food industry-achtige bedrijf, organisatie. Ja. De ILSI.
En jouw moeder?
Mijn moeder die had niet gestudeerd. Die studeerde pas later. Dus toen wij iets ouder waren. En die had als beroep dat ze maatschappelijk werker was. En modeontwerpster. In het eerste werkte ze. In het tweede deed ze vooral heel veel voor ons maken en voor zichzelf.
Ah, waren jullie daar blij mee?
Nou, er was
eerlijk
op een gegeven moment kwam er een leeftijd.
Een eerlijk antwoord.
Ik vond het leuk, maar ik hield niet van jurkjes. Daar heb ik nooit van gehouden. Die draag ik ook nog steeds niet. Maar ja, dat was natuurlijk een ding. Ik hield van, en daar hou ik nog steeds van alle materialen die er om ons heen waren. Daar hield ik van. Maar op een gegeven moment was ik 15 of 16. Toen dacht ik, nou, nu wil ik echt wel een spijkerbroek kopen. En toen kocht ik mijn eerste spijkerbroek. Kan je nagaan?
Ja.
Maar het heeft een enorme voorliefde voor fabric, heb ik. Ook als ik in Latijns-Amerika werk, dan zit ik daar altijd aan. Ik kijk ernaar. Ik weet van de borduursteken, dat soort dingen. Ja, leuk.
Maar heb je broers en zussen?
Ja, ik heb een zus uit het huwelijk van mijn ouders en nog een zus uit het tweede huwelijk van mijn moeder. Mirtiel en Sterren.
Zie je die nog?
Zeker, we zijn heel hecht.
En nu ook in coronatijd?
Mijn zus woont in Utrecht. Is recentelijk teruggekomen uit Costa Rica, waar ze woonde. En mijn zusje, die is 17 jaar jonger dan ik, die woont in Rosmalen. Nou, je weet het wel, waar alle winkels neergetimmerd zijn.
Oké. Ja. En wat voor kind was Berit?
Nou, als je me nu kent, zou je niet geloven dat ik wel stil was en dromerig. En ik merk nu, mijn zoon heeft last van dyslexie, dat ik denk, oh ja, daar heb ik er waarschijnlijk ook last van gehad. Maar ik was wel ondernemend. Weiland in, dingen van de straat halen, dingen maken. Ik was heel veel van de dingen maken.
Oh, dan was het wel fijn dat je moeder die stoffen had liggen.
Ja, en dat er heel veel bouwmateriaal lag in Jutphaas. En daar heb ik heel veel mee gebouwd. En dat doe ik dus nog steeds.
Hé, jouw eerste muziekkeuze is David Bowie. 1984.
Zeker.
Dat was, denk ik, nog een jaartal wat moest komen toen jij opgroeide.
Ja, ik herinner me dat ook heel goed.
1984, er was een boek ook, een beroemd boek.
George Orwell, ja.
Ja. Wat heb jij met dit nummer?
Nou, ik heb het gekozen omdat we nu eigenlijk in, ja, eigenlijk in een wereld leven waar George Orwell bang voor was in 1948 toen hij dat schreef. Ik heb veel van zijn werk gelezen. Hij woonde eigenlijk op straat. Hij is ook best wel triest dat zijn einde gekomen, een soort van doodgevonden in een daklozenopvang. Na een longontsteking. En deze man is misschien wel helderziend geweest. Hoe die beschrijft dat je vanuit elke kamer, dat er een oog is die je kan zien. Ja, ja, je leeft er, als je vooruit ziet, heb je misschien de woorden niet voor wat je ziet of vooruit ziet, zeg maar. Dus ja, daar zitten we natuurlijk nu. En met die coronacrisis en de manier waarop we het opvangen, wat er nu naar mijn ziens gebeurt, is dat het systemische alleen maar versterkt. Ja. Nou, controle overal, ja. Ook. Hè? Ja, bedoel, ja. Dat is natuurlijk al aan de hand, maar dat wordt steeds helderder zichtbaar. Er worden ook documentaires, zelfs op het propagandanetwerk van Netflix over. David Bowie heeft er een hele mooie LP gemaakt, ja. Diamond Dogs. Prachtig vormgegeven en heeft niet zo heel veel grote liveconcerten gegeven. Dit was een van degenen die op LP is uitgebracht. Ook hij was vooruitziend in dat wat nog gaat komen, zelfs tot aan zijn laatste werk. Voor mij was die man God. Hij was God in storytelling, hij was God in genderbender, ook in de periode waar ik zelf natuurlijk meer neigde naar lesbische seksualiteit. Hij was kunstzinnig, iconisch. En ik heb hem gelukkig 2 keer mogen zien optreden in Nederland. Ik vind zijn werk heel erg inspirerend en heeft mij ook in velen geïnspireerd om in ieder geval te proberen zoveel mogelijk te doen naar wie je bent.
We gaan luisteren naar David Bowie.
1984.
David Bowie, 1984.
Someday they won't let
We hadden het er net al over. Big Brother uit het boek. Dat is nu natuurlijk vanwege het tv-programma en hij krijgt het een heel andere lading. Maar dat komt in zijn boek voor het eerst naar voren.
Ja, er zijn veel terminologieën die uit zijn boek. En de Animal Farm is natuurlijk ook heel beroemd, hè?
Ja.
All animals are equal and some animals are more equal than others. Dat gebeurt ook nu, in deze tijd. Dus het is zo,
absoluut.
Ja, het is zo.
Dat zouden we eigenlijk nog eens een keer hardop voor moeten lezen. Hè? Dat boek is heel erg actueel.
Ja, dat
eigenlijk
zouden we eens voor moeten lezen.
Dat is een meer actueler boek dan Alice in Wonderland, zullen we maar zeggen. Maar goed, dit is de suggestie van de wereld. Wat heb jij verder met David Bowie? Je hebt dus twee van zijn live programma's gezien. En je bent hem gewoon zijn hele carrière heb je hem gevolgd.
Ja, zeker. Ik kwam wat was het, in 1983 of 82 gingen mijn ouders uit elkaar. Mijn moeder had een LP gekocht, die heette Scary Monsters. Die vond ik echt fantastisch. Voor mij is dat de eigen scheidings-LP. Het was zo herrie dat ik dacht, wauw, wat is dit? Ja, en vanaf dat moment.
Het meisje uit Jutphaas, die ging op een gegeven moment de middelbare school af, was klaar. Waar ging ze naartoe?
Ik ging in Utrecht studeren. De eerste jaar leraaropleiding. En toen ben ik overgejumpt naar de Solkok Ma.
Okay.
Ik zou bijna niet kunnen tegenwoordig.
Nog één keer?
Goed, ik wilde heel graag naar de theaterschool, dus daar was ik mee bezig. En ik deed ook audities sinds mijn 17e voor de academie hier in Amsterdam. Dus ik heb 3 jaar over gedaan om te kijken of ik op een academie aangenomen werd en studeerde op andere plekken. Dus ik deed een leraaropleiding, ik heb theatervormingsklas in Amsterdam gedaan. Ik zat onder Daniel Boissavin in de klas. En Patrick Stoof, die hier nu op veel reclame langs zit komen. En op een gegeven moment kwam ik bij een theatergroep, de nieuwe groep. En daar heb ik gespeeld. Zat ik met Erwin Kokkelkoren in de groep. Elise van Riesen. En toen, ik werd niet op scholen aangenomen. Toen ben ik in Engeland gaan studeren. Toen heb ik de Lee Strasberg gedaan. En daar ben ik na een seizoen teruggekomen.
Even uitleggen, Lee Strasberg is van de Actors Studio.
Ja, dus de originele school komt uit New York en ze hadden een afdeling in Londen.
En in New York heeft Marilyn Monroe daar rondgelopen en Marlon Brando komen uit die hoek.
Ja, dus de Hoffman, Meryl Streep. Het is allemaal een bepaalde vorm van acteren die voortkomt uit het Stanislavski acteren, zeg maar. Ja. En daar een moderne, vooral televisie- en filmversie van, zeg maar. Ja. Wat er gebeurde is dat in Engeland was natuurlijk geen. Dat was dus heel ver, zeg maar. Dat is nu niet zo ver, maar dat was toen best heel ver.
Ja.
En toen was mijn eerste aanraking met hoe het in een ander land gaat. En er waren toen heel veel daklozen. Thatcher had een verschrikkelijk huis gehouden in Engeland. En daar kreeg ik een soort shock. Reactie van. En toen ben ik antropologie gaan studeren. 1 jaar. En ik zat in een schrijversgroep van de Nieuw Amsterdam, bij Astrid Roemer.
Welk jaar hebben we het dan over?
Ja, we hebben 90, 91, ik weet niet. 90, 91 of zo, ja. En op wat ik heel graag wilde, was theater en antropologie met elkaar combineren, omdat ik heel veel van allerlei culturen hou en van mensen uit allerlei culturen. Dat had ik ook thuis meegekregen. En dat kon niet. Dus de hoogleraar zei, je moet wel kiezen, zei ze tegen mij. En toen heb ik toen werd ik in Maastricht aangenomen, heb ik daar een jaar acteursopleiding gedaan. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik een aantal jaren mijn eigen modules heb gevolgd. Tegenwoordig ga je heen en weer.
Ja.
Module dit, module dat.
Ja.
En dat heeft
maar
me gevolgd.
Maar die antropologie bleef trekken.
Ja, want eigenlijk hebben we die combinatie van dingen geleid tot wat later de Theater Embassy is geworden. Dat je wel vakkundig met theater werkt, maar eigenlijk met mensen uit hele andere culturen en landen in de wereld werkt.
Dat is een initiatief van jou?
Ja, ik heb uiteindelijk een internationale opleiding van de academie in Utrecht afgemaakt. En ben toen stage gaan lopen in Latijns-Amerika. En toen kwam ik terug.
Waar?
In Nicaragua.
Kijk, want Latijns-Amerika is best groot. Dus het maakt nogal een verschil of je in Argentinië gaat zitten of in Nicaragua. Dat was tijd natuurlijk niet een heel rustig land.
Nee, het was vlak na de, ik geloof dat de oorlog of revolutie, afhankelijk van je point of view, 3 jaar voorbij was. Dus ik kwam
echt nog heel
in
kort.
Een land die
verscheurd
stuk was. Stuk
was
eigenlijk wel, maar ook heel groen.
Ja. Ja. Was het gevaarlijk daar nog toen?
Nee, eigenlijk niet.
Maar ze waren heel blij
arm,
dat je er was.
En dat is nog steeds. Nou, dat was eigenlijk vanuit de academie in Utrecht een soort brug van culturele, sociale en hulpverlening. Ook binnen ontwikkelingssamenwerking gerealiseerd met de stedenbanden bijvoorbeeld. Er waren ook veel internationals naar Nicaragua gegaan vanuit heel Europa, Duitsland ook. Dus er was ook best wel een international community. Maar dat was de community die in het noorden van West-Europa behoort tot de krakers, de Rote Armee-fractie, of in ieder geval sympathisanten daarvan.
Extreem links mensen. Zou je nu het in een hokje plaatsen. Dan zou je zeggen extreem links.
Ja, ik zou zeggen zeer betrokken, ja. Sociaal.
Ja. Ik wil even naar jouw tweede muziekkeuze.
Ja.
Want komt die keuze Laurie Anderson, komt die keuze daar ook een beetje uit voort? Was dat in die tijd dat je enorm haar ook waardeerde?
Nee, hoor, naast David Bowie? Laurie Anderson is echt... Laurie Anderson bestond... Werkte natuurlijk toen al als performing artist. Ja. Maar heeft een cd gemaakt. Another Day in America. Heet geloof ik de cd ook. In ieder geval het liedje ook. En het mooie is dat...
Het duurt 10 minuten.
Ja,
zeg maar een rustig lied.
Ja, maar dat is ook conditionering hier. Hè? Liedjes kunnen heel lang duren. Ja. Endless song. Maar zij is een hele mooie storyteller. Eigenlijk net zoals David Bowie. Ik hou heel erg van storytellers. En zij neemt je mee in haar humoristische, zacht cynische visie op hoe het eigenlijk sinds 9/11 in Amerika is gegaan.
Ja.
Met deze cd. En ja, dat is heel erg bijzonder. Ik heb er live het ook zien uitvoeren. Dus terwijl ze het uitvoert, doet ze daar ook aanpassingen op aan op het Rewire Festival in Den Haag. Toen werkte Laurie Anderson ook wel, maar... Ja, zij heeft nu met haar werk grote impact van hoe ze dat doet.
We gaan een stukje luisteren. Laurie Anderson. Another Day in America.
And so finally, here we are at the beginning of a whole new era. The start of a brand new world. And now what? How do we start? How do we begin again? There are some things you can simply look up, such as the size of Greenland, the dates of the famous 19th century rubber wars, Persian adjectives, the composition of snow, and other things you just have to guess at. And then again, today is the day, and those were the days, and now these are the days. And now the clock points histrionically to noon, some new kind of north. And so, which way do we go? What are days for? To wake us up. To put between the endless nights. And by the way, here's my theory of punctuation. Instead of a period at the end of each sentence, there should be a tiny clock that shows you how long it took you to write that sentence. And another way to look at time is this. There was an old married couple, and they had always hated each other, never been able to stand the sight of each other, really. And when they were in their 90s, they finally got divorced. And people said, "Why did you wait so long? Why didn't you do this a whole lot earlier?" And they said, "Well, we wanted to wait until the children died." Ah, America. And yes, that will be America. A whole new place. Just waiting to happen. broken up parking lots, rotten dumps, speedballs, accidents, and hesitations. Things left behind. Styrofoam. Computer chips. And Jim and John, oh, they were there. And Carol, too. Her hair pinned up in that weird beehive way she loved so much. And Craig and Phil moving at the pace of summer. And Uncle Al, who screamed all night in the attic. Yes, something happened to him in the war, they said, over in France. And France had become something we never mentioned. Something dangerous. Yes, some were sad to see those days disappear. The flea markets and their smells. The war. All the old belongings strewn out on the sidewalks. Mildewed clothes and old resentments and ragged record jackets. And ah, these days. All these days. What are days for? To wake us up. To put between the endless nights. And meanwhile, all over town, checks are bouncing and accounts are being automatically closed. Passwords are expiring. And everyone's counting and comparing and predicting. Will it be the best of times? Will it be the worst of times? Or will it just be another one of those times? Show of hands, please.
Laurie Anderson, heb je haar ook een keer live gezien? Of?
Ja, 2 jaar geleden op het Rewire Festival. Toen heb ik mijn zoon ook meegenomen. Die was toen 11. Toen kon, wow. Ik had zo'n overweging. Ik dacht, ja, ik kan een oppas nemen. Of ik kan hem meenemen naar Laurie Anderson, want ze trad vrij vroeg op. En toen dacht ik, ja, maar Laurie Anderson wordt geen 100. Dus misschien moet ik er gewoon meenemen. En het is ook niet gevaarlijk voor hem of zo, toch?
Nee. Nee.
Dus we zaten in een hele grote kerk. En hij stond ook in de rij met mij. En toen stonden er, ja, natuurlijk een beetje grijze... Ik ook. Grijze Hollands Festival mensen in de rij. Die zeiden, hallo jongetje, ga je naar Laurie Anderson? Weet je wel wie het is? Ja. Ze zeiden, ja hoor, ik ken een liedje uit mijn hoofd. En toen begon hij een liedje uit. De... Ja, het is, eigenlijk is het voor kinderen heel toegankelijk. Want ze is een ontzettende story, bedtime storyteller. Dus nou, toen zat hij te luisteren en toen viel hij in slaap. Why not? Ja, ja. Ze was gewoon heel muziek en al die beelden. En die kinderen zitten ook in games allemaal. Die gaan ook allemaal... Al die werelden in, dus het, ja, waarom zou je niet? Ja. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat.
En hij weet het ook allemaal nog. Hij was natuurlijk 11, dat
zeker,
is dan.
Zeker, ja.
Waarop je dat natuurlijk ontzettend opzuigt.
Ja, en ik was eigenlijk ook 13 toen ik naar het concert van David Bowie ging. Dus ja, dat is ook. Ja,
mooi. L'histoire se répète. Ja, in de positieve zin.
Ja, alles wat je natuurlijk. Kijk, school is niet hetgene waar je alles leert. Zelfs, er is zelfs bewezen dat je maar 25% van, geloof ik zoiets, van school opneemt. Het, eigenlijk je ouders. Whatever they do, daar leer je het meeste van. Het zal wel te maken hebben met dat je genetisch verbonden bent, energetisch verbonden
wat
bent.
Wat hebben jouw ouders jou geleerd dan? Pak eens 2 dingen eruit, van je vader en van je moeder.
Ja, van mijn vader, hij was bioloog. Ik ben ook natuurgeneeskundige en heel veel over de natuur en de wijze waarop dat gedetermineerd wordt, naar gekeken wordt en wat je daarmee kan doen. Mijn oma was verpleegster, eigenlijk ook heel veel in de geneeskunde zat hij. Dus natuurgeneeskunde is ja, echt mijn andere grote passie. En van mijn moeder, ja, dat is toch wat ik ook net vertelde, dat werken met die lappen, met mensen uit allerlei culturen. En ik heb bijvoorbeeld van de afgelopen zomer een voorstelling gemaakt over de kennis van de medicinale planten uit het oerwoud in Suriname. Van de marons, maar dat, ja, dat Dus daar komt het allemaal in samen eigenlijk.
Want je bent door dat je de combinatie maakt van culturele antropologie en waar je uit voortkomt, hè, wat je vertelde van je moeder, de combinatie van maatschappelijk werk met stoffen, et cetera, dat is een mooie combinatie natuurlijk, hè. En je theaterachtergrond. Waar ben je allemaal geweest? Want we hebben natuurlijk maar beperkt tijd, maar pak eens even, je noemde net al Senegal, Suriname noem je nu, Nicaragua.
Ja, ik heb heel intensief in Bolivia gewerkt. Ook een heel mooi cultureel project met Hoogland-Indianen.
En hoe
voor de
hoe ging
herstel
dat
van hun zang, dans en muziektradities. Ja. Hoe dat ging? Theater Embassy werkte als een ontwikkelingsorganisatie op het gebied van theater.
Ja.
We hebben dat theater opgesplitst in allerlei verschillende dingen, in de performing arts vormen. Dus het is optocht, dat zijn vieringen, dat zijn theatervoorstellingen of educatieve theaterprogramma's of de productie daarvan. En waar ik onder andere allemaal geweest ben, is in Latijns-Amerika bijna overal, behalve Chili en Argentinië en
maar
Brazilië.
Het klinkt alsof dat een organisatie is die gewoon al 10, 20 jaar bestond en dat jij daar dan opsprong. Maar je hebt het gewoon helemaal zelf opgezet.
Ja, ik kwam
daar. Het klinkt alsof het een heel betreden pad is, maar je hebt het gewoon helemaal door het oerwoud met een machete.
We hebben in 37 landen gewerkt en ik heb
het
opgericht in 2001 met Vreehoofd van Huisduinen, ook van de Academie in Utrecht. En we hebben dat uitgebouwd tot en met 2012. We waren de ene kleinste ontwikkelingsorganisatie in Nederland, met steun van Buitenlandse Zaken. En we werkten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En daar gingen mensen naartoe, theatermakers, vormgevers, dansers, choreografen.
Die recruteerde jij en dan zei je, jij mag daarheen, jij mag daarheen.
Ja, we zetten gewoon, dat gebeurt niet zo vaak in het theaterwereld, maar wij vonden gewoon dat je een vacature moest neerzetten, dat mensen daarop moeten kunnen reageren. Dus we vacatures, selecteerden we mensen. Maar we werkten vanuit dat wat de lokale theatergroep of organisatie waar die verder in wilde, of wat die wilde ontdekken of uitgroeien.
Maar hoe kwam je daar dan achter dat die dat wilde? Want
omdat wij werkten al vanuit internet en e-mail en internationaal bellen en locatiebezoek, werkbezoek daar in Mozambique, in Zuid-Afrika, in Bhutan, in Oost-India, Pakistan. Mensen. Die globalisering was toen eigenlijk heel erg aan de hand. En we zaten ook heel erg in de voorfront van die ontwikkeling. En langzaam werd het groter en beter en meer. En veel meer ook accountable op impact. Impact ging over publieksbereik en gedragsverandering en vakverbetering, zeg maar. En veel van deze organisaties ben ik nog steeds mee in contact.
Ja.
Het archief van Theater Embassy staat in het Pleintheater, is recentelijk geopend op het internet weer. En ik werk nog steeds met, ik heb in ieder geval nog contact met theatermakers, hoe het met ze gaat, zeker ook in de coronatijd. En als de kans zich voordoet, doen wij dingen. Ik ben voor hun ook nog steeds de theater ambassador. Zeg maar.
Want dat was heel erg met je voeten in de praktijk en in de klei, zou ik maar zeggen, van de hele mogelijkheden die er waren wereldwijd. En toen ben je op een gegeven moment, heb je de keuze gemaakt om hier directeur te worden van het Pleintheater.
Nou, er is 8 jaar geleden een even zo'n grote crisis geweest die voornamelijk de cultuursector en de ontwikkelingssamenleving heeft geraakt. En ons bedrijf was in een proces van fusering met het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En het Koninklijk Instituut voor de Tropen werd toen ontkoppeld door Lilian Ploemen. En daarmee viel de Theater Embassy als ontwikkelingsorganisatie. En ik heb toen
Lilian Ploemen, lijsttrekker van de PPA.
Ja, zij ontkoppelde het kit van ontwikkelingssamenwerking en dus in OCW. Maar goed, dat gingen wij mee ten onder. En we stonden ook op punt om te fuseren met het Nederlands Theaterinstituut. Nou, dat is ook heel verdrietig. Is ook ten onder gegaan. Het heeft me toen een aantal jaren gekost om over die klap heen te komen. Te herpakken en hervinden. En ik ben uiteindelijk hier aangenomen als directeur van het Pleintheater. En dit theater, zo'n huis als deze, is gelijk aan de huizen die wij in het buitenland supporten. Dus dat was wel bijzonder. Dus ja, ik geloof heel erg in de dingen van Deepak Chopra, dat de dingen omdraaien of op je weg komen en dat je daar dan iets mee moet doen. Dus zo steken we het Pleintheater ook in. Het is een uitgangspunt om publiek te bereiken. Je kunt kleine zaalvoorstellingen doen, maar je kunt ook in de buitenpublieke ruimte dingen doen. Het is wel nu in de coronatijd extremely difficult. Dus we doen het nu in de digitale ruimte, in de Big Brother ruimte.
Even, want je werkt nu ook samen, even een klein bruggetje, naar de volgende muziekkeuze van jou.
Aspasia Nasopoulou.
Jij
hebben dus inderdaad een groep van curatoren die programmeren. Dus het is veel meer dat theater in de handen komt van hen die echt kennis, passie hebben voor het werkveld waar zij in zitten. Dat zij
bijzondere gang van zaken voor het theater.
Ja, ik denk een normale gang van zaken. Ja. Ik denk heel erg TTMC. Ik denk dat mijn plek als directeur is to enable development of theater, snap je? Ik kan niet alles weten. Ik wil het ook niet per se alles weten.
Dus
ik ben
je
wel
faciliteert
de kapitein. Ik ben wel de
mensen,
kapitein. Ja, precies. De cursus creëert condities om anderen te doen laten floreren, zeg maar. En Aspasia is curator van de Nieuwe Noten Amsterdam samen met Fies Schouten. Die maakt prachtige muziek. Hedendaagse klassieke muziek is sowieso heel bijzonders, heel performatief. Voor mij een nieuwe wereld om zo dichtbij te staan, zeg maar. En ik zei tegen haar, ik wil eigenlijk best wel iets van jouw werk laten horen. Want de radio, niet deze, maar in de auto zit toch heel vaak vol meuk. En er wordt heel veel mooie muziek gemaakt
in Nederland.
En dit is
gebaseerd op een haiku-poem. With your body cover your soul and give it to me as a present. Facilis curis.
Ja.
We gaan luisteren.
En dit is, als we open zouden zijn, weer zouden zijn in april en mei, dan zijn dus dit soort werken ook in het Pleintheater te zien.
Kijk,
en worden gemaakt door hele internationale mensen die hier wonen.
Dus dat moeten we in de gaten houden. Hopelijk kan er dan wat weer meer in april, mei. Love Haiku 2. En dan zeg jij de naam nog een keer van Aspasia.
Aspasia Nasopoulou. Thank you.
Dit was een stuk voor cello en percussie. Van Aspasia, en dan mag jij nog een keer de achternaam zeggen.
Nasopoulou.
Een van de curatoren van hier, van het Pleintheater. Ik zit aan tafel met de directrice, directeur van het Pleintheater. En we praten over haar carrière en over het werk wat zij dan nu als niet als actrice, maar als directrice doet. Speel je nog wel eens eigenlijk?
Nee, dat is al een tijd
geleden. Mis je dat?
Nee.
Je kan nu eigenlijk alles doen wat je wilde. Combinatie maken tussen culturele antropologie, theater en het faciliteren van allerlei culturen bij elkaar brengen.
Ja, het in beweging zetten, zeg maar. Ja.
Even terug nog, want je vertelde dat net in 2012 moest jouw Theater Embassy stoppen. Waar waren jullie toen? Want jullie hebben een enorme weg afgelegd. In 2001 begon je en toen zijn jullie dus 11 jaar keihard aan het werk geweest. Wat was de eindstand van het hele project? Jammer genoeg eindstand.
Ja, in 2012 hadden we een aantal hele grote projecten. We hadden een project die heel bijzonder was in Soedan, over de scheiding van Noord- en Zuid-Soedan. Die we speelden aan de oevers van de blauwe en de wit, waar de blauwe en de witte Nijl samenkomen. Op dat moment waren we ook aan het oriënteren. Waren we al
was
ver
dat voor de beroemde oorlog en hongersnood gaande?
Of? Nee, het is de periode waarin Zuid-Soedan afgescheiden is. Dat is dat Nubische gebied waar de olie zit en zo. En die dictator noordelijk deel kreeg.
Ja.
Khartoum en de Zuid-Soedanese uit Noord-Soedan werden gezet en de Noord-Soedanese uit Zuid-Soedan werden gezet. En dan Noord-Soedan eigenlijk meer islamitisch.
Ook niet echt een rustig tijdperk.
Nee, maar het bijzondere is als je naar plekken gaat waar heel veel aan de hand is, kom je binnen en er is altijd mogelijk om het gewone leven te leiden. Dat zie je eigenlijk ook nu in de coronacrisis. Hè? Dat je zegt, de praxis, de achterdeur gaat open, want mensen zijn heel silent en gaan door. Dus je komt in Soedan aan en superleuke mensen, heel betrokken, mega veel wisten ze van het theater, wat je gewoon in je small-mindedness in Europa hier niet kan bedenken. Er is ook een hele actieve samenwerking tussen de UvA en Soedan. En we hebben daar een heel mooi project gedaan in de open lucht. Ministers van allerlei zaken, van die enge dictator die er zat, kwamen daar. Met bewakingscamera's, wat ze bang waren dat ze vanuit de Nijl eventueel aangevallen konden worden. Maar het belangrijke vonden om naar de theatervoorstelling toe te gaan. Hoog aanzien. Ja, super bijzonder. Je kunt het zien online. Global Theater Connection is de laatste.
Global Theater Connection
is de laatste grote documentaire over onze werkmethode die gemaakt is. Okay. In diezelfde periode zouden we een heel groot theaterproject gaan uitvoeren in Bhutan, onder het gebied van, onder het gebouw van het parlement van Bhutan. King of the Mountain, dat is nooit uitgevoerd. Ik hoop het ooit nog te doen, of in ieder geval, in Bhutan werken was sowieso heel erg bijzonder, want daar waren we uitgenodigd om bij te dragen aan de oprichting van de eerste theatergroep van Bhutan. En we maakten ook in die periode, met die groep werken we nog steeds samen, het is een theatercaravaan die elk jaar langs de noordgrens van Ecuador allerlei dorpen en settlements langs gaat. En dat is een gebied waar de grens nog steeds niet getrokken is, internationaal nog niet herkend is. De FARC, dat is inmiddels dan ook allemaal wel gekalmeerd, maar in die tijd reden wij gewoon met de bus dwars door het FARC-gebied met bescherming van de UNHCR. Ik denk dat we cowboys waren gewoon.
Ja,
we deden zulke rijke dingen. En het was zo leuk, echt zo leuk.
Met
zo
diep,
leuk om
diep
te doen.
Respect. Ja, leuk, maar met, ook.
En zoveel hartelijkheid en warmte en
mensen
sharing
waren
werden ontvangen.
Zo vereerd dat jullie kwamen.
Nou, vereerd. Ik vind dat wij waren heel erg vereerd om daar te mogen
dat
zijn. En
ook
ik
zo.
Denk dat theater ook echt bedoeld is hoor. Om op dat soort plekken te laten zien dat waar ik moeite mee heb, ook in de functie die ik hier heb, is dat we dan toch allemaal heel hard bezig zijn om op één postzegeltje met kop en schouder bovenuit te steken. Hetzelfde verhaal met mensen die in nood zijn in Lesbos. Eigenlijk vind ik het.
Het staat niet in verhouding.
Het staat niet in verhouding, nee. Want je kunt voor minder geld of hetzelfde geld kun je zoveel mensen bedienen van informatie, van ruimte tot expressie.
Helend ook werk laten doen.
Ja, het is echt heel, was heel erg bijzonder. Dus een besloten dat op die en intussen waren er nog projecten aan het afronden in Oost-India, wat bezet is in. Ik kan het zo gek niet.
Mis je het nu nog steeds?
Ja. Omdat het zoveel zingeving gaf.
Ja.
En we hebben zulke mooie dingen gedaan. En we zijn nu bijvoorbeeld, en dan kan ik op de radio wel vertellen, zijn wij bezig. Er is een theaterschip, dat heet The Azard Ship of Fools. Die komt uit Amsterdam. Die is een aantal jaar geleden de oceaan overgestoken. En August, de kapitein, die is op dit moment ziek. En die is bezig om de Azard te doneren. En de Azard gaat naar Cooperación Humorivida, daar ben ik ook mee bezig. Gewoon 's avonds op de Zoom met mijn oud-collega's in Latijns-Amerika. En zij zijn zo blij dat in deze coronatijd de Azard, de Amsterdamse Azard Ship of Fools, het land op gaat in Ecuador. En dat ze tribunes uitgepakt worden en dat zij deze donatie krijgen. De stad Manta is helemaal in. Ja, die is zo
euforie.
Blij. Ja, die stad is met een paar jaar geleden met een zeebeving. Is de hele kustlijn. Verdwenen, was natuurlijk ook allemaal hypertoerisme en allemaal dat soort dingen meer. Maar dat, daar word ik heel warm van. Ik vind het eigenlijk dat soort dingen, daar word ik heel gelukkig van, zeg maar.
Hopelijk kan je dat nog jarenlang.
Dat je iets kan doen voor mensen.
Ja, we zijn al bijna weer aan het einde gekomen van dit programma. Het gaat echt razendsnel.
En dat is een uitvloeisel van de Theater Embassy.
Kijk, nog prachtig. Ja, ik hoop dat we daar nog een keertje op terug kunnen komen. Dat we op het moment dat daar meer over te vertellen is, dat we wellicht in een ander programma daar een keer aandacht aan kunnen
besteden.
Zeker,
want onze droom op dit moment is dat eigenlijk, wij hebben Artist in Residences, Pleintheater gaat ook een broedplaats beginnen aan de andere kant van het park, de Dapper. En nu wordt dat schip zometeen bij Gods gift, zeg maar, het strand opgetrokken in Ecuador. En dat zou betekenen, en dat is waarom ik erop terugkom, dat net zoals Theater Embassy, Pleintheater, ik wil graag meer in een netwerk functioneren. Dus dat je talentvolle, hybride performance in de Dapper laat werken. Dat ze hier optreden, omdat we zo'n heel mooi, professioneel, geoutilleerd theater hebben. Dat ze misschien residents worden in Ecuador en dan weer terugkomen. En dat het zich misschien weer verder uitbreidt naar andere oud-partnerorganisaties.
Klinkt als geen baan van 9 tot 5, Birrit?
Nou, dat weet ik best goed in de gaten te houden. Aangezien ik ooit.
Maar ik probeer even een bruggetje te maken naar je laatste muziekkeuze. Ja. Namelijk Dolly Parton. Hoezo past deze dame in dit lijstje? Ik ben dol op haar, dus ik vind het prima.
Nou, Dolly is ook een hele goede storyteller. Zij was mijn andere grote idool in mijn tienertijd. Misschien wel ook meer in mijn studententijd. Dat was toen eigenlijk tegen een wil en dank in. Want dat was not done. We dansen. Die circuit was opgestaan. Het leuke is dat eigenlijk dat liedje van 9 to 5, Jane Fonda gaf een erg mooi interview over wat Dolly heeft bijgedragen, ook voor de emancipatie in de feministische wereld. Dat ding van work dus gewoon niet. We zitten nu zooming 9 to 5. Moet gewoon een ander soort liedje moeten gemaakt worden. Ja, we mogen. Ja.
Jane Fonda is trouwens ook een hele mooie documentaire uitgekomen. Ik geloof 5-delig.
Oh, dat is ook leuk om te zien. Ja. Maar zeg maar dat. Die ABBA-wereld van Boudewijn aan het begin en die ABBA-wereld van Dolly aan het einde. We've lost paradise. You know? We gaan daar niet meer in terugkomen.
Nee, ik vrees het ook. Nee. Maar dit was wel een heel mooi uurtje.
Maar zulke storytellers, they warm your heart. En zij is ook zo. Weet je, dat is bij T-Tems. Zij is gewoon zo voor de. Gewoon mensen, gewoon niet zo pretentieus. En daarom hou ik van. Ze is volks.
Yes. We eindigen met Dolly Parton. Ik dank Birrit.
Ik
dansen.
Dank jullie wel.
Ja, ik dank je voor je gastvrijheid hier in jouw theater, het Pleintheater. En dat jullie maar nog lang mogen voortbestaan met alle vele prachtige projecten. Ik dank mijn technica, steun en toeverlaat, Mick van der Velde. Ik wens u een hele fijne dag en hopelijk tot de volgende keer. Hopelijk tot horens. We luisteren naar Dolly Parton 9 to 5.
Enjoy.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Waarom wie nou maar razen, want we hadden loekenfest. Alleenig vertiezen in mijn twijfel, maar betiet. Uw keuken schimmert nog in rest. De kranten uit de bus, de thee kleurt zelfsjes bruin. Ik roek de azen van de warme broodjes, als ik naar het onrecht struin. Soms viel ik me onwis en de tijd raast dus voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw ondij. Toen luist nog even, dus ik ging naar boppen en kroep die nog eens lekker om. Toen glimkest. Doe we straks de lezen zo de boskie, of kuier je langs het woeste stroom. Oeren lekker omhing je, van werk en plicht bevrijd. Toch wordt mijn holle man het skin, want ik denk en viel weer die onwissigheid. Mijn trouw ontdekt.
is roeg en jestig, de stwarmwien blaast in ons gezicht. Geen droege trieën meer om, te gieren vlucht de huzien. De boeten doorslacht mij een rotklap dicht. De kamer smout en smoek, het vuur brandt in ons kachel. Ik roep de jongen, wat giet er om in dij? En de stwarmwien helpt om, het polder door de kruiden. Die onrest moeten door, die natuur zit echt.